Richting de toekomst dat je een beetje twee kampen hebt. H266 versus AV1. Zijn dat een beetje de grote contenders richting de toekomst?
Daar valt van alles over te zeggen.
Dat is waarom we het in de podcast over hebben. Ja. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Joris Jansen.
Hallo.
Met Arnoud Wokke.
Hoi.
En volgens mij voor het eerst in coronatijden, Chris Broester is er weer bij.
Hij is er nog. Klopt, ik heb een microfoon.
Hij is er nog zeker. Ja, dat af en toe, als mensen zo lang thuis zitten, dan weet je het niet meer of ze het nog zijn. Maar die is er zeker nog. We hebben bij Chris een microfoon geïnstalleerd, dus die is er ook lekker bij. Waarom? Onder andere omdat we het over Samsung gaan hebben. Die hebben een Samsung Unpacked event gehouden. Of nou, event. Vroeger waren dat altijd grote fysieke bedoelingen. Daar zijn we nog wel eens voor naar het buitenland geweest. Dat niet natuurlijk, maar ze hadden wel wat dingen aan te kondigen. Daar gaan we het zo over hebben. En met Joris gaan we het hebben over de codec wars. Want er wordt nogal wat geknokt in videocodec land.
Ja.
Dat weet je misschien niet. Je zit gewoon naar videostream te kijken.
Ik verstond in eerste instantie Kodak. Ik dacht Kodak
wat
wars.
Video,
waar gaan we het nu over? Over fotorolletjes. Want fotorolletjes zijn ook weer helemaal hip. Maar voor we dat allemaal gaan doen, gaan we natuurlijk naar de highlights toe. En Chris, zeg maar. Je mag gewoon dan meteen het woord nemen.
Ja, mijn highlight is eigenlijk heel simpel. WhatsApp heeft deze week aangekondigd om iets te gaan doen tegen fake nieuws. En dat vond ik eigenlijk wel goed nieuws, want als zo'n platform dat gaat aanpakken. En het is heel lastig voor hun om dat te doen in principe, omdat het allemaal encrypted is natuurlijk. En je kan daardoor niet echt berichten filteren, maar je kan natuurlijk wel wat ze nu gedaan hebben, of wat ze gaan doen eigenlijk. Een knopje plaatsen bij een bericht wat vaker doorgestuurd is, waardoor je direct op Google kan gaan zoeken naar dat bericht en het verifiëren of het waar of niet waar is zelf. Waardoor je toch een soort van fake nieuws tegengaat. En dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk.
Ja, ik zit me vast te vragen. Ze hebben al in het begin volgens mij gedaan dat je linkjes maar een x-aantal keer mag verspreiden ook. Staat er zoiets van bij?
Of ja, vijf.
Ja, dat was het zoiets. Je mocht het niet massaal sturen. Ja. Laat ik het even omdraaien. Wie van jullie heeft ooit wel eens fake nieuws via WhatsApp ontvangen?
Ja, dat dacht ik ook.
Ja, zeker wel. Ik
heb het wel eens gehad, niet, maar niet heel veel. Ja.
Oké, ik namelijk niet. Dus kom eens met voorbeelden. Ik ben wel benieuwd. Arnoud, wat heb je dan ontvangen via WhatsApp?
Even kijken, het was in het begin van de laatste keer dat ik me kan herinneren, begin van de coronatijd, was er een verhaal over iets in China, bla bla bla, laboratorium, bla bla bla, door mensen gemaakt, bla bla bla. En dat was gewoon een linkje wat iemand doorstuurde in een groep. En bij mij gingen alle alarmbellen af, want ik herkende de URL die werd gegeven, herkende ik niet echt. Dus dat heb ik even handmatig gecheckt. En toen heb ik in die groep gezegd, volgens mij is dit niet betrouwbare info. Volgens mij is dit een hoax, et cetera. Maar dat heb ik allemaal handmatig moeten doen. Want ik kon er niet gewoon op een Google-knopje drukken om het automatisch even te zoeken op internet. Maar zulke dingen worden volgens mij wel geregeld doorgestuurd. Alleen, ik heb het idee dat het wel meer gebeurt bij mensen die geen journalisten zijn. Ik denk dat dat wel meespeelt. Dat mensen uitkijken om tegen ons dingen te zeggen, omdat ze weten dat wij het wellicht gaan checken. Of als je drie keer zegt van dit geloof ik niet, dat mensen...
Het is ook een beetje de bubbel waar je in zit, hè? Ik bedoel, ik zie ook vrij weinig dingen op mijn Facebookpagina en mijn filter voorbij komen over fake news dingen. Terwijl voor mij is er heel erg veel van deelt en heel veel mensen spreekt die dat wel hebben. Dan zit je, dan word je ermee kapot gegooid, zeg maar.
Maar goed, het is dus, in feite gewoon, de tekst wordt gewoon in Google geplakt in feite, een zoekmachine. En dan mag je zelf nog even gaan bepalen van hoe of wat. Ja. En is dit echt of nepnieuws of wat dan ook.
Ja, maar is het gewoon een vooringevulde Google search die je dan krijgt of zo, Chris, als je erop klikt?
Wat ik ervan begrijp wel, ja. Want die post is niet heel duidelijk daarin. Maar volgens mij is het gewoon letterlijk dat hij het copy-paste en dan krijg je resultaten. Dat is ook een beetje hoe het er staat. Maar dan zie je allemaal zoekresultaten van Google staan.
Dan moet je maar hopen dat ergens bovenin, hoe heet die site ook alweer, die heel veel dingen debunkt, Snopes. Je hebt er wel meerdere. Ja. Dus dan moet je wel hopen dat Google zijn indexeren goed gedaan heeft.
Dat is dan een beetje de vraag inderdaad. Maar goed, het was ook het voorbeeld was dan een berichtje over dat je, ik geloof, knoflook water moest gaan drinken omdat het tegen corona hielp. Dat is natuurlijk wel iets wat vrij makkelijk te debunken is volgens mij. En dat bleek
dat is ook volgens mij niet.
Maar andere dingen zijn
het is ook niet heel erg gevaarlijk, vooral heel erg vies. Als mensen nou knoflook water willen gaan drinken,
Ik heb laatst knoflook soep op. Dat was best wel
gevaarlijk voor vampiers.
Maar dat is eigenlijk.
Ja, die is lekker, ja. Zeker.
Maar dat zijn dan onschuldige voorbeelden. Maar in India, dat staat me zo bij, zijn er echt doden gevallen vanwege de verspreiding van fake news op WhatsApp. Omdat mensen gewoon elkaar dingen doorsturen van die en die, dat is een pedoseksueel die in het dorp komt wonen of zulke dingen. En er zijn gewoon mensen gelinst naar aanleiding van die geruchten op WhatsApp, waar gewoon helemaal niks van waar was. Vandaar dat Facebook daar ook zo op reageert en gelijk die dat doorsturen heeft beperkt en nu met dit soort dingen komt. Omdat ze gewoon echt wel de tools willen geven dat mensen daarachter kunnen komen, omdat ze denk ik bang zijn dat ze op termijn steeds meer worden aangekeken als dit soort dingen gebeuren op WhatsApp. En ja, wat Chris terecht zegt, dankzij die versleuteling kan je natuurlijk niks zien. Dus met dit soort omwegen moeten ze een beetje zorgen dat ze dat indammen en proberen om die verspreiding van fake news tegen te gaan. Maar het is wel een complex probleem.
En ik vraag me ook een klein beetje af of de mensen die hier het meest in zitten in het verspreiden en ontvangen van fake news, willen die überhaupt dit gaan checken? Want soms is het ook heel erg fijn om je ik wil zeggen voornemens, dat bedoel ik niet, maar je vooringenomenheid en je vooroordelen, die zocht ik, om die bevestigd te zien. Dus als jij een bericht ziet en denkt inderdaad, er komt een slecht persoon in de wijk wonen of dat soort dingen, dan heb je mensen die dat soort bijna omarmen. En niet die checken hun hoofd maken, wacht eens eventjes, is dit wel waar? Je merkt het voor mij ook, ik heb wel een paar keer een verhaal gelezen over van die buurt WhatsApp groepen, dat mensen elkaar berichten over, er loopt een onguur figuur rond. Nou, en als het toevallig een wijk is met vooral witte mensen, en het is een persoon die dat misschien een andere huidskleur heeft, dan kan die alsnog daar wonen, maar dan krijg je al best wel dat een beetje zijn eigen leven gaat leiden. En dan dus, ja, ik vind, laat ik zo zeggen, ik ben het helemaal met je eens dat ze stappen moeten zetten. En dat doen ze nu ook, zoals dat, hè, niet die massale dingen versturen en dit nu. Maar ik denk voor de mensen die, laten we zeggen, de 5G Twitter accounts van 5G verpest alles en het komt door corona. Ik denk niet dat soort mensen op zoek is naar de waarheid of dingen die misschien andere inzichten die ze zelf hebben en dingen waardoor ze misschien zelf hun mening zouden moeten bijstellen.
Maar dat zijn misschien wel de mensen die dat dan doorsturen en niet per se. Kijk, als je er niet naar wil zoeken en als je niet naar wil gaan verifiëren, ja, dan is er niks wat daartegen kan helpen qua tools van dit soort organisaties. Maar het feit dat je het wel kan doen is voor de mensen die dat wel willen en die berichten krijgen en niet per se complottheorieën geloven en dat soort dingen, is het wel handig.
Nee, het is elke stap helpt. De vraag is alleen hoeveel het helpt.
Het is een klein stapje, ja. Het is uiteraard niet zo activerend als Twitter, die gewoon echt labels erbij zet van, hey jongens, let op.
Ja.
Maar goed.
Maar daarom zit je met end-to-end natuurlijk. Kijk, als je die linkjes kan herkennen en kan zeggen, oh, maar dit is een bekend fake news link, kun je het er meteen bijzetten. En nu zat ik meteen te denken, ja, kan je het dan side-client-side kunnen doen? Maar dan ga je al een beetje die grens opzoeken tussen alles is versleuteld. Terwijl natuurlijk, je kan prima end-to-end versturen en client-side, weet ik veel, een lijst bijhouden van linkjes, een soort database op je toestel en dan dingen markeren. Ja. Maar iets, ik kan me voorstellen dat mensen,
iets van zo'n seintje zou wel goed zijn. Maar ja, dan kom je dan meteen in zo'n grijs gebied van, ja, oei, breken we dan in.
Je kan het technisch gezien, denk ik, helemaal op zo'n manier doen met opt-in, weet ik niet. Dat je niks aan end-to-end hoeft aan te passen. Alleen mensen gaan zich wel afvragen, hey, wacht eventjes, waarom weet WhatsApp wat dat linkje is? En dan kun je wel technisch uitleggen dat dat niet op de servers gebeurd is. Maar nou ja, dan sta je weer 1-0 achter, denk ik.
En je moet af en toe dan een database downloaden. En dat is niet voor iedereen in de wereld een even goede mogelijkheid.
Ja,
heel veel databundels zijn beperkt.
Als het letterlijk gaat gewoon om webadressen.
Opslag is beperkt.
En je pakt de grootste, de 1000 of de 10.000 grootste probleemgevallen. Dat is qua data niks als je het comprimeert. Dus dat is denk ik nog wel iets om overheen te komen. Maar inderdaad, ik denk dat ze meer dan zitten met het hele, wij kunnen niet kijken wat jij verstuurt. Dat je daar een beetje op aan die stoelpoten gaat zagen. All right, Arnoud.
Ik heb op eBay een nieuwe telefoon besteld. Huh? En dit is een verhaal, ik begin alvast.
Dit is wel een soort traditie, want dit is zeg maar Arnoud's nieuwe telefoon. Het is altijd een soort van rode draad.
Ja,
zit de verhalen vast. Ja, zeker.
Maar dit is een net iets ander verhaal dan anders.
Is hij weer kapot?
Nee, hij is niet kapot. Maar mijn iPhone SE, die ik al heb, zolang deze podcast loopt, want dat vertelde ik in aflevering 1, die is wel stuk aan het gaan. En dat is de homeknop. Die is een beetje aan het falen. Dus ik heb hem al op het scherm gezet, en et cetera. Hij doet het nog wel, hoor. Maar ik dacht, nou, ik moet het wel voor zijn. Dus ik was op zoek naar een nieuwe iPhone. Ik vond op eBay een hartstikke goede advertentie van iemand in Amerika, van een iPhone 11, voor iets onder $400. Maar hij was dan ook stuk. Maar ik denk, ja, kan ik wel repareren. Dat moet me wel lukken.
Famous last words.
Die had ik besteld. Nou, dit gaat heel anders aflopen dan je denkt. Dit had ik besteld op volgens mij 1 juli, zoiets, of eind juni. Duurde heel lang, want eBay die gooit het kennelijk in een zwart gat. Dus de tracking zei, ja, je pakketje is in Kentucky. Daar zit kennelijk een groot doorstuurcentrum van eBay. En vervolgens hoor je niks meer. En ineens kreeg ik van de week een briefje van PostNL op de mat. Er ligt een pakketje voor je klaar bij een nabij pakketpunt. En daar moet je dik voor betalen, want het komt uit het buitenland. Maar goed, ja, dat doe je dan. En ik had het opgehaald, ik maakte hem open. En ik keek ernaar en ik dacht, is dit een iPhone 11? Wacht, ik pak hem erbij, want hij ligt hier. Laat hem even zien. En ik zag een paar dingen van, ik dacht, dat is wel een beetje raar. En vervolgens denk ik, nou, dan schroef ik hem open, want hij wilde niet opladen. De verkoper had al gezegd dat de laadpoort stuk was. Alleen hij zou wel draadloos moeten kunnen laden. Nou, dat werkte niet. Dus ik denk, ik schroef hem open. Dus ik doe de schroevendraaier erin. Ik weet dat het de goede is, want de schroefjes van de iPhone SE, die zijn dezelfde. En ik kon niet schroeven. En ik denk, ik kan niet schroeven. Wat is dit voor raars? En vervolgens zag ik een heel klein soort van openingetje bij de camera. Dus ik denk, nou, misschien kan ik de achterkant eraf pielen. En mensen die iPhones wel eens openmaken, die weten, dat kan niet bij iPhones. Die maak je vanaf de voorkant open. Dus ik had de achterkant eraf. En raad eens wat ik aantrof.
Of een Android-telefoon of niks. Android-telefoon. Gewoon vulling voor gewicht.
Ik kan het zo laten zien.
Een stuk metaal.
Een stuk metaal in een plastic behuizing.
Je hebt gewoon heel hard een kat in de zak gekocht.
Ja, het is een dummy van een iPhone 11. Hij heeft wel het juiste gewicht en de juiste afmetingen. Het lijkt er ook een beetje op. Er zijn wel wat afwijkingen. Maar voor de rest ben ik dus knijterhard gescamd op eBay. Voor iets minder dan $400. Een ding wat, nou ja, wat winkels inkopen voor, weet ik veel wat, $10 of zo.
Wat extreem zuur voor je.
Dus,
ja, kun je nog ergens op dus verhalen bij eBay? Gaan ze er nog tussen zitten? Een soort buyer's protection of zo?
Ja, dat heb je wel. Je kan eerst contact opnemen met de verkoper. Heb ik nu gedaan. Die zei, ik kan $50 terugbetalen. Ik dacht nu, ja, nee.
Gaf hij ook iets toe? Alles. Dat hij zei, nee. Hij wist ook niet dat het zo was.
Nee, ze zei gewoon, bij mij ging hij nog aan en ik kon een simkaart erin doen en ik kon foto's maken. Nou ja, dat gaat niet, want er zitten geen camera's in en geen simtray. En sowieso, er zit geen scherm in. Want het is geen telefoon. Dus daar ben ik nu in afwachting van of dat ooit nog gaat lukken. Dus het is nog een verhaal zonder einde. Alleen wel weer een waarschuwing. Zelfs mensen als ik, die kunnen gewoon knijterhard gescamd worden op eBay. En hebben het niet door totdat je het pakketje openmaakt en daadwerkelijk de hardware openschroeft.
Ja, het is oud adagium van if it seems too good to be true, it's probably not true. En op zich, ja, hij is stuk. Dus, want toen je zei €400 voor een iPhone 11, dacht ik, dat kan niet.
Ja, dat is wel goedkoop, ja. Je kan ze op eBay geloof ik wel vinden voor $500 tot $550. Ik denk, ja, als het laadpoort is stuk, dat is ook geen makkelijke reparatie. Het kan wel. Ja, maar ja, ik denk dat zou kunnen. Dus
maakt het wel iets geloofwaardiger ook dat het toch iets stuk is dan. Dus ik kan me voorstellen dat je daar dan eerder in trapt dan dat je denkt van, oh ja, het is een werkende iPhone van €400.
Nee, en er stonden ook type nummers bij en alles en dat klopte ook, ja. Nee. Goede verkopen met goede ratings. Dus ja, alles geprobeerd te checken. Maar desondanks zeg gewoon knijterhard ingetuigd. Nou, dat wilde ik toch even
Maar je deelt het wel met een glimlach gelukkig. Maar dit is wel... Ik zou hier best wel een beetje pissig over zijn.
Ik ben er ook wel pissig over. Alleen, ja... ergens vind ik het ook weer niet verschrikkelijk. Want het is maar een telefoon.
Gelukkig staat de camera niet op het raam gericht. Hè? Dat ging natuurlijk die laptop doorheen, of niet?
toen ik dat ontdekte, was het wel echt van, dit kan er niet. Ik dacht eigenlijk, wat jij zei, dat ik gewoon een of andere goedkope Android-telefoon eronder zou aantreffen. Nou ja, maar zelfs dat was het niet.
Maar dat je dan contact opneemt met die mensen en dat ze dan nog zeggen, hij ging gewoon aan en zo. Dan ben je ook gewoon wel een professioneel scammer. Gewoon lekker volhouden.
Ik denk het. Ik weet het niet. Het is iemand die verder vooral jurken verkoopt en zo.
Die persoon die dacht waarschijnlijk dat jij niet opengemaakt had. Ja, als hij gewoon niet aangaat, kun je zo'n verhaal volhouden.
Ja, dat denk ik ook. Oh, dan is hij stuk. Sorry, hier is $50 terug. Ja, misschien is dat de truc.
Nou, ik hoop... Grapjurk, ja. Nice. ik hoop in ieder geval dat eBay iets voor je kan doen. Want dit is wel... dit is waarom ik VNA gebruik op Tweakers. Even shameless plug voor Tweakers. Daar vind je dit soort dingen niet. Aanbod is veel kleiner, maar... Dan, ja, de kans dat je gescamd wordt is wel echt vele malen kleiner dan bijvoorbeeld een eBay of een marktplaats.
Ga ik gewoon weer op VNA kijken.
Ja. Ja. Maar wat is nu trouwens wel, je iPhone SE die is nog steeds stervende. Ja. Dus je gaat, gaat op zoek naar nog steeds een kapotte iPhone om te repareren.
Ik denk het wel. Ik denk wel dat het zoiets wordt. Ik vind het ook wel leuk om dat dan te doen. En het drukt de prijs wat en dan heb ik weer een paar avonden lekker klooien. En dat is toch ook wat waard. Dus ik denk wel dat ik dat ga doen. Alleen niet met deze, want dit is kansloos. Dus het wordt wel een echte telefoon.
Nou, geef deze mooi plekje ergens een herinnering voor jezelf. Dat blijf scherp als je online aan het shoppen bent.
Op mijn wall of shame.
All right. Joris.
Ja, ik heb eigenlijk geen echte highlight, dus we kunnen hem ook overslaan.
Nee, zo werkt dit niet.
Oh. Nou, ik las vanmorgen over TCL. Chinese tv-fabrikant die onder andere met een 6-series nieuwe serie tv's aankomt. En toen viel mijn oog op een feature die heeft. Namelijk de THX Certified Game Mode. En THX, dan doet waarschijnlijk bij de meeste mensen wel een belletje rinkelen. Dat geluid ongetwijfeld ook wel.
Dat is geluid. Ja.
Nou, in ieder geval die...
Dat bioscoop ding inderdaad, dat zo aanzwengt.
En toen dacht ik, oh, THX, wat is dat? Nou, en dan zie je er Vivid Colors, wordt 120 fps genoemd, Auto Low Latency Mode, iets minder judder. Het kwam op mij heel erg over als van, hier is weer zo'n fabrikant die dan zo'n bekende naam in de audiovisuele wereld pakt en daar een leuk labeltje van maakt, zo'n naampje. En hup, dat op zijn tv's plakt en dan lijkt het meteen weer stukken beter en geweldig. En dat deed me ook denken aan IMAX Enhanced. Dat is ook zo'n label wat onder andere op Sony tv's zit en ook een aantal receivers. En ook daarvan is eigenlijk niet direct duidelijk van wat is dat nou? Het is geen echte standaard, het is meer een soort van beeldmodus en een soort van certificatie van kijk, IMAX heeft er overheen gegaan, dus het is nog wat beter en nog wat mooier.
Maar dit zal dus ook wel echt... Het is niet alsof TCL dit gebruikt zonder dat ze daar met THX over gehad hebben. Nee, het is toch?
Dat klopt, maar het is echt zo van... Het is weer zo'n marketingterm waar ik denk van... Wat moet hier nou precies mee? Want kijk, ze zeggen 120 hertz, oké. Wat trouwens dan wel grappig is, op het plaatje hebben ze een PlayStation 4 op een tv aangesloten. En dan zeggen ze 120 hertz. Dat is wel knap bij de...
Dat maakt allemaal niet uit. Dan moet je een beetje ruim zien.
Maar dan... Denk ik van, waarom zeg je niet gewoon HDMI 2.1 erbij? Want dat noemen ze dus niet, maar dat moet dan wel. Maar ik dacht ook van, dit is ook nog wel interessant in die zin... dat we gaan natuurlijk in de komende tijd best wel veel van dit soort marketingachtige dingen... labels en namen voorbij gaan komen. Want de PS5 en de Xbox Series X komen er natuurlijk aan. En TCL noemt ook al de 120 hertz functie als onderdeel van die game mode. Van die THX Certified Game Mode. En daarvoor heeft bijvoorbeeld Sony alweer het... Ready for PlayStation 5 of zoiets. Daar hebben ze ook al zo'n label voor in het leven geroepen. Terwijl Sony nog maar 2 tv's eigenlijk heeft die HDMI 2.1 hebben. Ik geloof de XH90 en de ZH8 uit mijn hoofd. Maar in ieder geval geen van de huidige OLED tv's. Dus dat is ook al een beetje frappant ook, dat ze dan zo'n label in het leven roepen. Maar hun high-end tv's hebben het eigenlijk nog niet.
Niet.
Maar ik zit mij vanuit de consumenten bekijken. Inderdaad, next-gen consoles, dan gaan dingen als 120 fps gaan een ding zijn. Variabele framerates gaan een ding zijn. Je wil ook lage input lag wil je hebben. Ik denk dat als goed uitgevoerd, is het dan niet handig als je gewoon weet dat er gewoon een sticker op zo'n ding zit en dat je in ieder geval weet dat die VFR doet, dat die 120 doet, dat die bepaalde dingen
klopt,
doet.
Maar
dat
je weet, die sticker is eigenlijk gewoon HDMI 2.1, punt. En dan zou ik zeggen, waarom hebben we al die...
Maar je hebt ook toch HDMI 2.0b, waarmee het dan ook kan, of niet? Dan moet het 2.1 zijn.
Nee, 120 hertz, dat lukt alleen met 2.1, ja.
Oké.
Dus dan...
Maar dat begrijpen mensen niet, hè? Ik bedoel, als er staat klaar voor PlayStation 5, dan denk je... Oh, als ik PlayStation 5 heb, dan werkt dat er goed mee. Als er staat HDMI 2.1, dan denken ze... Oh, zitten er 2.1 HDMI-poorten op? Hoe zit dat dan?
Ja, ik denk dat van... Wees gewoon eerlijk, heb je HDMI 2.1 of niet? Nou, deze zal het dus al hebben. Maar al die labels, IMAX Enhanced... Nou, het verschilt wel een klein beetje van elkaar. Het is niet helemaal op één hoop te gooien. Maar al die labels, wat moeten we ermee? Het maakt het eigenlijk alleen maar onduidelijker. En zeg...
Je moet er vooral... niet te veel hebben.
Nee.
Zoals de hele bekende XKCD comic van je hebt 13 standaarden, je verzint er one to rule them all en je hebt er 14. En dat is natuurlijk wel een dingetje wat je ook in hele veel andere sectoren ziet, dat het heel wenselijk is vanuit marketingafdeling van bedrijven om ergens een soort labels op te plakken die ze dan misschien zelf bedacht hebben, maar dat lijkt dan alsof dat een soort breder gedragen ding is. Apple is er heel goed in. Daar zit geen camera in, maar een EyeSight-camera met True Tone en al dat soort dingen. Alsof dat een soort breed gedragen begrippen zijn, maar dat zijn gewoon dingen die ze zelf bedacht hebben.
Maar goed, hoe dan ook, de 120 hertz wordt wel een dingetje in tv-land. Zeker in de loop van, in de loop van het jaar met de aankomende consoles. Dus dat gaat nog wel leuk worden hoe fabrikanten, vooral fabrikanten die dus geen HDMI 2.1 hebben, dat dan toch vooral niet gaan benoemen.
Het is ook nog maar een beetje de vraag natuurlijk, hoeveel van die games ook echt 120 hertz van ondersteunen. Ik kan me voorstellen als een wat grafisch simpele game, als een beetje Ori of... En jij kent het allemaal beter, Joris, maar je hebt genoeg van die side-scrolling, een beetje 2D-achtige platformers ook die nog steeds gemaakt worden. Dat zal niet zo moeilijk zijn, maar...
Nee, klopt.
Ja, als jij een grote AAA-titel maakt, ga jij de nieuwe Assassin's Creed op 120 hertz laten draaien of de nieuwe Call of Duty. Ja, je moet er best wel veel grafische pracht weer inleveren. En je zag bijvoorbeeld al met de aankondiging van de nieuwe Halo, dat ze daar behoorlijk wat over zich heen gekregen hebben, omdat Ben zei, nou, dat vond ik er eigenlijk, nou, het zag er niet zo indrukwekkend uit.
Ja.
Dus je wilt natuurlijk wel eventjes dikke indruk maken met je nieuwe next-gen game.
Ook al gaan ze wel, is er iemand al bevestigd dat ze de multiplayer wordt wel 120 FPS bij Halo Infinite. Dus, nou ja.
Nou, dat verklaart wel waarom die game er niet zo heel erg indrukwekkend uitziet.
Ja, die game is gewoon die game is natuurlijk echt zo'n ding. Maar goed, dan gaan we weer over Halo. Maar dat is echt zo'n ding van de huidige generatie. En dat, nou ja, goed, daar is nog wat werk aan de winkel. Maar eerlijk gezegd...
We zitten in zo'n overgangsperiode inderdaad.
120 fps ook niet een holy grail hoor. 60 fps is al een enorme stap vanaf 30 vind ik. En 120 is natuurlijk nog leuker en beter, maar nou ja.
Nou, ik kan me voorstellen voor de multiplayer shooters dat ze daar wel naar gaan kijken. Of dat je ook de nieuwe Call of Duty in multiplayer wat minder mooi maakt. Maar dat je wel net die paar frames extra hebt voordat iemand achter het muurtje vandaan komt en... Dat je net wat beter kan mikken. Ik bedoel, dat schijnt wat waar te zijn, die games.
Maar goed, in ieder geval moeten we een aantal marketingtermen doorploegen, vrees ik, voordat we daar echt
duidelijk wel gaan advies van Joris, let gewoon op HDMI 2.1, klaar. Dan ben je er.
Misschien moet er een Joris-label op. Gewoon, Joris zegt, dit is duidelijk. En een tweakerslogo erbij. En dan weet iedereen...
Joris approved.
Dit is goed.
Ja, kun je mooi licentiegeld vervragen, want daar gaat het om met die labeltjes. Ik wou nog even hebben over, we nemen het op dinsdag. Er is gisteren een telefoontje aangekondigd. Die is nog niet bij ons in Europa verkrijgbaar. Dat gaat ook niet in Nederland komen. De Pixel 4a. En nou, we weten natuurlijk al heel lang dat hij eraan komt. Eigenlijk zou die samen met Google I.O. aangekondigd moeten zijn ergens in mei. Maar dat ging natuurlijk niet door. En dat werd maar uitgesteld. En eigenlijk dacht ik zoiets van, ja, maar die telefoon heeft zijn hele window gemist. Weet je, dat was zo lang uitgesteld en er komen nu andere dingen aan. En dat gaat gewoon een beetje lafjes gaat dat landen. En we moeten het ding zelf natuurlijk nog zien. Maar van wat ik zo een beetje omheen kijk, vooral in de Verenigde Staten waar mensen mee aan de haal zijn gegaan, is helemaal niet lafjes geland. Maar zijn de media er eigenlijk best wel enthousiast over. 390 of zelfs 340 euro in Europa vanwege tijdelijke btw-verlaging in Duitsland is een telefoon een keer in Europa goedkoper dan in de VS. Het mag een keer gebeuren.
Dat is de ware reden.
Maar op zich,
BTW.
Ja, ik vind het een mooie ontwikkeling. Maar dat je voor 340 euro eigenlijk nog steeds een top of the line camera kan hebben, voor mij ook echt hele degelijke accuduur, een OLED-scherm. Ik bedoel, er zit niet zo'n hele snelle hardware in. Het zal niet het snelste zijn. Maar ik weet niet. Ik weet dat Arnoud, Chris, dat we proberen om aan zo'n ding te komen. Maar wat is jullie eerste gevoel erbij? Want ik was er meer nog van onder de indruk, / ook onder de indruk van de eerste reactie van mensen die hem gebruikt hebben, dat ik eigenlijk gedacht had dat hij zo lang uitgesteld was.
Ja, ik vind het heel interessant inderdaad, want die Noord is al heel cool eigenlijk in mijn ogen. Voor 400 euro bij zo'n toffe telefoon. En nu heb je dan ook nog eens een keer de mogelijkheid om een camera te kiezen, waarbij je wat andere dingen inlevert ten opzichte van Noord natuurlijk. Maar wel de topcamera, weliswaar maar eentje, maar goed. En je hebt de Google software en de updates en zo. Nou, dat is natuurlijk gewoon topkeuze voor dat bedrag. En daar ga ik wel voor naar Duitsland als ik een telefoontje nodig heb.
De sensor is wel lichtelijk oud natuurlijk, hè? Ook al gaat het meer om de software dan echt...
Ja, Google gebruikt al een paar generaties lang. Echt ongeveer, voor mij zit het derde jaar op rij dat ze met dezelfde Sony-sensor aan de slag gaan.
dacht dat het nog steeds dezelfde is als in de Pixel 2.
Volgens mij wel, omdat ze daar gewoon al die machine learning modellen daarop getraind hebben. Daar proberen ze het uit te halen. Maar Arnoud, voor iemand die dit ook volgt?
Ja, het is absoluut. Ik vind wat Chris zegt. Het is leuk dat er nu een keuze is, want heel veel midrange telefoons die maken ongeveer dezelfde keuzes. Dus die proberen wel een redelijk snelle processor erin te stoppen. En vooral veel camera's. Ja. Dat zie je ook aan de Noord. Die heeft 4 camera's waarvan er misschien 2 nuttig zijn, Chris.
Ja, precies.
Dan ben ik al, denk ik, al ruimhartig voor ze, hoor. Want ze hadden het ook met 1 afgekund. En dan
ultra-wide is dan wel leuk om te hebben ook. Maar alleen voor goed licht natuurlijk.
Ja, het is wel leuk. Ja. Maar die andere 2, daar heb je gewoon niet zo heel veel aan. Maar ze zitten er wel. Ze nemen ruimte in. En daardoor heb je
zo'n macro-camera van andere dingen.
Ja, dat slaat nergens
en een dieptesensor. Dus het is leuk dat die keuze er nu is in de midrange-markt. Dat kan het goed gebruiken.
Ja want die One Nord die heeft natuurlijk een macro-camera, toch? Daar kun je dan kun je daar een beetje goed bloemen, vlinders? Is dat een beetje met detail het goed te zien of niet?
Nou ja, dat is het probleem dus inderdaad. Hij heeft vrij weinig detail. En juist voor een macro-camera moet je gewoon veel detail hebben. Hij is 2 megapixel, geloof ik uit mijn hoofd. Maar sowieso, het is gewoon een matige camera. Dus dat is bij uitstek gewoon bij een macro-camera.
Dus Pixel 4a versus Nord, dan lever je dus in 3 camera's. Maar dan krijg je er eentje voor terug die het goed doet. Volgens mij, Nord heeft 90 hertz scherm. De Pixel 4a heeft 60 hertz. Flink kleinere accu. Dat wel.
Trage sok.
En dan wel Google software en dan wel langer updates. En dan €60 goedkoper.
Ja. Ja, minder geheugen ook volgens mij trouwens.
Ik dacht 6.
Dacht ik. 6 toch? Ja, in plaats van 8.
Ja, en dan store. En wat is het base storage van de Noord?
Wel wat verschilletjes.
Is dat 6428?
Van de Noord is die 128.
Ja, dus voor ieder wat wils dan, denk ik uiteindelijk wat Arnoud zegt. Maar volgens mij als je voorheen... Ja,
daarom.
Dit doet mij een heel klein beetje weer denken aan de oude Nexus tijden, zeg maar. Dat was ook toch in mensen hun hoofd onder de €400 en dan gewoon een Google telefoon waar het meeste wel van op orde is. Dus, maar wederom niet in Nederland te koop. Volgens mij gaat die ook weer niet uitkomen. Dus je moet of de premium betalen bij een partij als Belsimpel of zo, die hem dan weer gaat importeren. Of lekker richting de Duitse grens rijden. Oké, voor zover de Pixel 4a. Andere telefoondingen. Eigenlijk zei ik wel, zouden we normaal rond deze tijd naar Samsung Unpacked evenement zijn gegaan. Hoe Samsung zijn eigen grote personthullingen noemt de laatste paar jaar. Zoals gezegd, dat gaat soms zelfs helemaal naar New York toe met allemaal bombari en fanfare. Deze keer niet. Dit was natuurlijk online only. Maar zelfs volgens mij, Chris, was er wel een soort van klein eventje in Nederland gepland. Maar ook dat ging al niet door.
Ja, ik kreeg op zondag een appje. Dat gebeurt normaal gesproken gelukkig niet. Maar van Samsung dat het niet door zou gaan. Omdat de besmettingen in Nederland weer boven de 300 per dag zouden zijn. En dat was blijkbaar de grens die ze aan hadden genomen voor hun persevenement om door te kunnen gaan. En toen ging die door. En toen wist ik dus eigenlijk ook niet wat er zou gebeuren. Of ik hem nog überhaupt zou kunnen zien. Of dat we een preview online zouden kunnen krijgen op woensdag. Want dan verliep de NDA. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. Op maandag kwamen ze langs op kantoor. Maar wel heel korte tijd natuurlijk. Omdat ze moesten langs heel Nederland ongeveer om de toestel overal bij alle journalisten te laten zien. En iedereen had maar heel eventjes. Dus het was pittig, maar we hebben het voor elkaar gekregen.
Dus
en,
met de spreekwoordelijke binnenzak uit de regio's. Van moet je kijken. Ik heb hier een nieuwe, telefoon.
Ja, want we mochten ook weer niet in een openbare ruimte eigenlijk. En bij ons, in het nieuwe pand waar we nu zitten, hebben we een hele grote openbare ruimte. Maar ja, je weet niet of daar natuurlijk iemand zit. En bij ons binnen mag er niemand vanwege corona van buitenaf komen. Dus zaten we eigenlijk met een probleem. Dus dat was ook nog wel eventjes gedoe. Maar uiteindelijk hebben we het toch in de openbare ruimte kunnen doen met,
Maar wat hebben ze precies meegenomen? Want volgens mij hebben ze aangekondigd, ze hebben de Note 20 en de Ultra, maar ook een nieuwe Fold en een nieuw horloge. Maar wat zat er in die binnenzak van die regenjas?
Geen Fold, daarom hebben we daar ook geen preview van. Wel een Note 20 Ultra, daar hebben we het op gefocust. Ook omdat we weinig tijd hadden, gewoon alleen maar dat toestel gedaan. Is ook het meest interessante toestel. De Tab 7 had hij bij zich.
Dat is een tablet, neem ik aan.
De smartwatch.
Je verwacht het niet,
de tablet. Ja, en dat was het volgens mij.
Maar oké, dus de flagship is dan een beetje die Note 20 Ultra. Maar die S-serie Ultra, wordt steeds groter. Note was dan altijd van, ja, maar dan heb je een pennetje en een grote telefoon met alles erop en eraan. Maar een grote telefoon met alles erop en eraan, dat kun je dus ook al kopen in de S-serie. Dus wat biedt die Note dan naast dat pennetje? Of is dat gewoon het pennetje eigenlijk?
Ja, dat is het punt inderdaad. Want doordat die Ultra er nu is van de S20, is het niet meer zo van, ik koop blind de Note en dan heb ik gewoon het allerbeste wat Samsung kan bieden dit jaar. Nu is het die S20 Ultra en er zijn wel wat verbeteringen ten opzichte van dat toestel. De telecamera is in ieder geval anders. Ik weet niet of die beter is. Hij kan in ieder geval in plaats van 4-5 keer optisch zoomen. En dus nog een paar andere dingetjes zoals Gorilla Glass 7, wat wel heel tof is inderdaad, want dat zit nog op geen enkele telefoon die we tot nu toe hebben gezien. Het pennetje heeft ook minder vertraging gekregen, dat is een mooi voordeel natuurlijk ten opzichte van de vorige Note dan weer. Als je het vergelijkt met die vorige Note, heeft die ook een stuk betere camera's weer, net zoals, ja, toch een beetje vergelijkbaar met de Ultra. Maar ja, hij is ook €200 duurder geworden ten opzichte van de Note 10 Plus van vorig jaar.
Want wat betaal ik voor een Note 20
Ultra? Dat is gewoon echt heel veel geld. €1300 minimaal. En dan heb je 256
Ik verslik me even. 1399, zei je dat nou? 1300.
Nee, 1300 valt euro. En dan heb je evenveel opslag als bij de Note 10 Plus van vorig jaar. Dus 12 gigabyte werkgeheugen. En 256 gigabyte opslag. Dus niet eens meer dan vorig jaar. En dat vond ik wel een beetje, ja.
Weet je hoeveel Pixel Fiasi daarvoor koopt?
Ik kan er meer dan 6 Galaxy M21 van kopen.
Maar in hoeverre is dat dan? In hoeverre slaat dit nog ergens op?
Ja, ik denk dat het nog meer niche is. Dat heb ik ook in de preview gezet. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat je dat pennetje hebt. En sommige mensen zullen daar heel veel mee doen en heel blij mee zijn. Maar dat je dan toch voor het mindere moet kiezen als je dan niet meer dan €1000 wil uitgeven. Want die andere Note 4G, Note 20, die kan je dan krijgen met een plastic achterkant. En dat vond ik ook erg raar voor dat bedrag. Wel met een pennetje.
Maar wacht, want naast de Note 20 Ultra is een normale Note 20. En die kost?
Ja, sorry, ja. En die heeft dus een plastic achterkant. Die kost €1000 en als je 5G wil, 1050.
Meestal weet ik het soort dingen van tevoren. En moeten we ook af en toe gewoon de vraag stellen. Want nu weet ik het ook echt allemaal niet. Dus ik hou je af en toe even tegen. Maar er komt een 4G en een 5G versie van.
Ja, klopt. Ja.
Waarom komen ze nu nog anno eind 2020 met een in dat segment met überhaupt de optie tussen 4 en 5G? Is dat niet gewoon standaard nu al?
Ja, daarom. Het is om toch wat goedkopers te bieden misschien. Maar ja, dan nog, dat ga je toch niet meer kopen nu dan als je zo'n dure telefoon hebt.
Nee, maar als je zegt iets goedkoper zonder 5G, dan denk ik niet aan €1000. Het is meer iets van, je verwacht dat gewoon een checkboxje is als je tegenwoordig iets van dat bedrag koopt.
Ja, en hetzelfde met de plastic achterkant. Dat vind ik ook heel raar dat je daar niet eens Gorilla Glass 5 of 6 dan opzet. Ik bedoel,
maar dat vind ik alleen maar awesome. Plastic achterkant, dat zouden ze allemaal moeten doen natuurlijk.
Trouwens, iedereen stopt het in hoesjes. Dus elke telefoon heeft in feite dan een plastic achterkant.
Ja, dat is waar. Maar die mag kapot, toch?
Ik wacht nog steeds op de dag dat we allemaal weer teruggaan naar plastic. Is als een vies woord, dus noem het dan mooi polycarbonaat of kunststof. Of hè, het kost je minder, het gaat minder snel stuk.
Maar dan moet je hem misschien niet glanzend spiegelend maken en zo. Dan zie je namelijk die krassen heel erg sterk.
Ze hebben wel, Motorola, weet je wel. Het is niet mat plastic, maar ze hebben gewoon wel hetzelfde glasachtige uiterlijk proberen te geven.
Ja. Ja, dat is het punt inderdaad. Ja. Dus dat is denk ik niet zo handig. Maar goed, dat moeten we testen allemaal natuurlijk hoor. Ik kan er nog weinig over zeggen, omdat ik hem niet echt gepreviewd heb. Maar Friso van Hardware Info, die was erbij en die zei, ik zag al wat krasjes op de achterkant. Toen dacht ik, oké, dat is wel echt niet oké.
En ze zijn er heel voorzichtig mee, dat vertelde je net. Dus ja. Maar hebben ze ook gezegd wat voor die prijsverhoging, wat daarvoor de noodzaak is?
Nee, ze hebben niet gezegd wat de noodzaak is. Maar ik heb daar niet over gepraat met die man. Daar heb ik ook niet heel veel tijd voor gehad. Maar het zijn natuurlijk dezelfde camera's. Tenminste op dat niveau als de S20 Ultra. Die is ook natuurlijk heel duur. Hetzelfde soort specs. Maar ja, goed, dat had ik ook wel verwacht. Als je gewoon geüpgrade was ten opzichte van vorig jaar, dan wil je ook gewoon het allerbeste op die Note hebben. En ja, dat is nu dan toch nog weer €200 duurder. Dat vind ik wel echt veel geld.
Ja, is zeker als je bedenkt dat die S20 Ultra, die camera's, die zijn nu een half jaar in massaproductie. Dus daar kan het, zeg maar, dan verwacht je dat de prijs daarvan zakt en niet dat je dan een even dure telefoon uitbrengt. Alleen dan met een pennetje erbij. Dat is...
Misschien is dit gewoon het margeproduct in de line-up. Dit is het waar je minder van wil verkopen, maar waarvan je wel lekker veel centjes verdient per verkocht model. En dit is voor de mensen die echt, ik wil het beste wat Samsung te bieden heeft. De grootste telefoon met alles erop en eraan. Ja, dan kom je hieruit. Misschien wil je wel alles met DeX gaan gebruiken. En wil je wel die 12 gigram en al die opslag. En...
Ja, dat is waar. Terwijl het niet de grootste telefoon per se is trouwens, hoor. Het is, hij is geloof ik iets minder langwerpig dan de S20 Ultra. Wel iets dunner. Dat is wel goed natuurlijk op zich. Maar dus wel iets breder dan weer, geloof ik. Maar iets minder lang.
Dus nou, bij de review kunnen we het allemaal gaan opmeten en uitmeten.
En de Tab 7, hoeveel wordt die?
Sorry?
De Tab 7, hoeveel wordt die?
Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Ook wel, het zal ook niet heel goedkoop zijn, denk ik.
Alleen maar ogen voor de Note 20 Ultra. Ja. Maar ze had dus geen nieuwe Fold meegenomen. Hebben ze daar iets over gezegd verder of niet?
Nee, hebben ze niks over willen zeggen. Dus ik ben.
Want daar zien de geruchten. Ik bedoel, we nemen dit nu op voordat het allemaal naar buiten is gekomen. Maar wat ik daar in het leak-circuit online van zie, en dat is nogal veel... Arnoud, jij hebt die eerste Fold gebruikt. Dat was natuurlijk met dat hele kleine schermpje voorop.
Ja.
En volgens mij gaat er nu gewoon een dik degelijk scherm voorop komen.
Ja, volgens mij gewoon niet helemaal een randloos. Iets meer bezels dan met een gewone Galaxy S20. Maar wel echt redelijk randloos. Dus het beslaat nu al bijna de hele voorkant. En dat is wel waarvan ik vorig jaar ook al dacht van... waarom hebben ze dat er niet opgezet? Dat zou toch makkelijk moeten kunnen. En dan een iets groter scherm aan de binnenkant als ik het wel heb. Maar dat zag er wel heel erg goed uit, moet ik zeggen.
En die gekke hap aan de binnenkant is eruit. Ja. Die gekke notch. Dus oké. Nou, hopen dat...
Zie je duidelijk dat het een tweede generatie is en niet meer een eerste generatie.
Ja, want ik weet nog wel dat jij echt wel enthousiast was over de eerste Fold. Behalve dan... De gebruikte dingen waar we nu over hebben. Dus ze itereren lekker door. Voor de mensen die deze podcast via YouTube kijken... dan ben je een videostreampje aan het binnenkrijgen. Die is waarschijnlijk gecomprimeerd via VP9, denk ik. Maar naast VP9 kun je video's comprimeren met H.264 en H.265 en AV1. En onlangs is H.266 aangekondigd. Dus er is heel veel achter de schermen wat daarmee gebeurt... waar je als gebruiker niet heel erg veel van merkt.
EVC, LC, EVC, noem maar op.
Mijn lijstje was nog niet compleet.
We hadden nog niet genoeg afkortingen, Joris. Daar moest er echt meer bij, ja.
Nee, precies. Er moest nog meer bij, hoor.
Maar Joris, zeg ik het goed als richting de toekomst... dat je een beetje twee kampen hebt, H266 versus AV1? Zijn dat een beetje de grote contenders richting de toekomst?
Ja, dit is nogal een... daar valt van alles over te zeggen.
Dat is waarom we het in de podcast over hebben.
Ja. Echt twee kampen, dat moet nog maar gaan. H266 moet zich nog maar gaan bewijzen. Kijk, het is nu nog vrij nieuw. Er is nog nauwelijks ondersteuning voor. Het is een gloednieuwe codec die weliswaar heel erg goed kan comprimeren, maar ook een nachtmerrie tussen aanhalingstekens is voor het coderen, want dat kost gewoon heel veel rekenkracht. En de voorganger, het huidige HEVC of H265, die is eigenlijk nu aan het doorbreken tussen aanhalingstekens, maar die staat eigenlijk ook al deels op losse schroeven door alle licentie- en patentgedoe eromheen. Dus als die al niet echt van de grond komt, kun je je afvragen of H266, ondanks dat ze misschien wel de beste compressiestandaard zijn, kun je afvragen of die dan wel gaat redden en of AV1 niet met de buiten vandoor gaat. Maar ook daar kan je wel weer op afdingen, maar dat... Ja, het is heel moeilijk te voorspellen hoe het gaat lopen.
Maar als ik een fabrikant ben van... ik wil iets met H265 doen of H266... dan moet ik geld betalen, toch?
Ja.
En dan betaal ik aan wie? Aan de H265 BV? Of wie betaal ik hiervoor?
Nou, dat is ook wel een heel leuk complex verhaaltje. HEVC, als je dat... Dan zijn er drie grote patentpools. Of gewoon drie grote groepen... waar allemaal bedrijven, gewoon hele grote namen, Philips, alle grote techbedrijven noemen ze allemaal maar op. Die zitten allemaal in een van die drie, het MPEG, LA, LE, HEVC Advanced en Velos Media. Dat zijn de drie grote pools. En die hebben allemaal, pak en weet, ik geloof dat HEVC Advanced iets van 10.000 patenten heeft en MPEG, LA weer 5.000. En ze hebben ook deels overlappende patenten in zich, dus het is... er zit een heel scala aan bedrijven in al die verschillende drie pools. En dan moet je als bedrijf die dan iets met die codec wil, moet je in feite dus met minstens één, maar liefst misschien wel met allemaal, zo'n licentiepakket afnemen. Want dan weet je in ieder geval een soort van zeker dat je gedekt bent.
Maar het gaat er dus om dat in een iets zo complex als videocompressie, dat er zoveel verschillende methoden en technieken in worden gebruikt, dat er altijd wel iemand een vinger in de pap heeft en ooit dat gepatenteerd
Precies.
heeft. Dus
Juist.
Om gewoon je ass te cover, om het zo maar te zeggen, zeggen ze van betaal maar gewoon, dan zit het goed. Maar ze vertellen je dan niet precies op welk patent je eventueel dan inbreuk zou maken of recht zou hebben. Of het is gewoon echt...
Nee.
Het klinkt bijna een soort van maffiapraktijk van betaal ons gewoon en we komen niet met een honkbalknubbel bij langs.
Bescherming is een service, Wout.
dat is wel een gedachte die bij mij ook wel opkomt. Je hoort ook al vaak dan de term patenttrol. Kijk, er zijn natuurlijk best wel veel van die technologiebedrijven die ooit ongetwijfeld wel iets hebben ontwikkeld in zo'n videocompressie. In een standaard of een methode die dan nog steeds gebruikt wordt en waar ze dus een patent op hebben, wat ze dus nog altijd gewoon licentiegelden voor kunnen vragen. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort van businessmodel ook geworden voor heel veel bedrijven. Van we hebben hier een paar patenten, hupsakee. We voegen ons bij zo'n groep en dan vangen we weer geld. Dus ja.
Maar hoe is het dan? Je zegt eigenlijk moet je bij één van die drie dan over de brug komen geld, maar misschien eigenlijk bij allemaal. Maar hoe? Hoe weet je dat dan? Wat je...
Dat is ook heel lastig. De voorwaarden voor die licentiebetalingen via HEVC Advanced, dat was überhaupt nog tot, ik geloof een paar jaar geleden, überhaupt heel onduidelijk nog. Ze hadden eerst ook voorgesteld van, we willen een soort van 0,5% van de omzet voor elke content die je uitbrengt. Dus een soort van gewoon belasting op content, kun je het bijna zo noemen. Dat werd al meteen helemaal... iedereen was natuurlijk kwaad over in de industrie. Dat werd dan niet doorgevoerd. Maar het was tot een paar jaar geleden heel onduidelijk hoe die voorwaarden precies zaten. Dus je weet als je iets met die codecs wil, dan weet je eigenlijk niet eens heel goed hoe het... het wordt nu al iets duidelijker, maar je wist tot voor kort eigenlijk helemaal niet hoe het zat juridisch en wat je precies moet afsluiten en bij wie dan.
En als je dat dus niet doet, dan hebben zij een legertje advocaten die jou dan gaan aanklagen. En dan moeten gaan uitleggen. Ja, maar dan moet je op een gegeven moment wel gaan uitleggen waar je dan precies inbreuk op maakt. Dan moeten ze het wel gaan specificeren.
Ja, klopt. Maar goed, die grote bedrijven hebben natuurlijk wel de macht en middelen om dat eventueel ook echt te doen en vol te houden. En als kleinere partij, althans zijn het niet altijd kleine partijen die het zijn ook gewoon smartphone fabrikanten die er gebruik van maken. Maar goed, die hebben natuurlijk vaak ook zelf weer een vinger in de pap met de patenten. Maar Het is een heel complex verhaal.
Want komt het vaak tot rechtszaken, dat jij weet?
Weet ik niet precies. Ik weet wel dat bijvoorbeeld Apple en Nokia elkaar de degens hebben gekruist. Dat ging dan weer over de H264, de voorganger van het huidige HEVC. En dat ging dan erom dat Apple vond dat Nokia niet een aantal van de patenten die Nokia op die standaard had, dat Nokia die niet... volgens redelijk en eerlijk en non-discriminator verstrekte aan Apple. Wat dan wel had gemoeten. En goed, zo zijn er best wel veel van dat soort zaken die je kan vinden. Maar het meeste wordt ook allemaal in de minder geschikt. Dus
dan krijgen we ook weer niet alles van mee. En dan heb je daar tegenover heb je natuurlijk dus codec staan. Waar niet zo'n enorme commerciële component aan zit. En waar we van mensen zeggen, gebruik het lekker. Want Google heeft voor mij van VP9 gezegd. Lekker gebruiken, hoef je niet voor te betalen. En dat AV1, wat nu... Misschien dat is iets een next-gen versie ervan. Want wie zit er dan achter dat AV1?
Ja, AV1 is eigenlijk... kijk, Google, je noemde het al voor VP9. En VP10 was soort van in de maak. Maar dat is eigenlijk gewoon overgegaan naar AV1. Dus Google zit erin, maar eigenlijk alle grote spelers wel. Amazon, Samsung, Apple, Microsoft, Netflix, Mozilla, noem maar op. Facebook ook niet te vergeten. En er zat een hele grote groep grote bedrijven. En die hebben dus de Alliance for... Dat is ook Alliance for...
Open Media of zo? Namen.
Ja, al die namen vergeet ik onderhand. Maar
ik vond het knap hoeveel je was gekomen, Joris.
Ja, ik moet af en toe spieken, vergeet ik zo. Maar die hebben dat in ieder geval... in 2015 hebben dat... gepubliceerd, AV1. En dat heeft dus de belofte van... open source en geen royalties. Dus dan denk je van, dat klinkt interessant. Dat eindelijk geen rare complexiteit voor al die bedrijven die niet weten waar ze aan toe zijn op juridisch gebied. Maar goed, daar valt ook wel weer wat op af te dingen. Want onder andere Sisvel, die heeft nu... Ik geloof dat zij nog de enige zijn, maar dat is zo'n bedrijf die heel veel met patenten doet. Die hebben al een aantal grote techbedrijven aangetrokken en die zijn alweer een soort van... Die hebben al een pooltje gevormd om ook weer licenties...
Dus dat zijn dan bedrijven die claimen dat die partijen bij elkaar die AV1 hebben bedacht, dat zij toch inbreuk maken. Want een Google en een Apple en Mozilla zeggen dus van ja, ook al hebben wij je patent op, wij gaan ze gewoon niet, we gaan er gewoon niet moeilijk over doen.
Ja, precies.
Maar die andere partijen zeggen ja, maar misschien hebben wij hier ook toch wel iets ergens links of rechts om wat hiermee te maken heeft. En wij gaan er wel moeilijk over doen.
Het is eigenlijk gewoon proberen. Hè? Want en daar zit ook wel wat in. Dus je zou kunnen afvragen van hadden ze echt wel zo hard van de toren moeten blazen van joh, we zijn open source en geen royalties, het komt allemaal goed. Want in essentie is natuurlijk de videocompressie, de manier hoe dat gebeurt, is niet heel afwijkend tussen de verschillende standaarden. Er zijn natuurlijk wel verschillen, maar in grote lijnen gaat het wel op een beetje dezelfde manier. Dus dan is dat natuurlijk altijd wel, dus als er patenten zijn voor een die bij een andere standaard gelden, dan kunnen ze ook zomaar natuurlijk wel bij de AV1 van toepassing zijn. Van, hey, dat
ja, het idee is dat echt hele basisprincipes van het comprimeren van video, dat daar dan zo'n patent op is. Dus of je dan in de uitvoering het op X, Y, Z manier doet.
Ja.
In de basis is het idee...
Simpel gezegd, daar komt het een beetje op neer. Ja. Ik geloof die CEO van Sisvel zei ook van ja, het is bijna onmogelijk om te verwachten dat je maar zomaar even royaltyvrij en dit alles op die manier in de markt kan zetten. En dan je kan niet verwachten dat er dan geen bedrijven zijn die zeggen van hey, ik heb je patenten op en daar moet je voor betalen.
Maar dat is toch totaal onwenselijk. Arnoud, ik bedoel, het idee van überhaupt van videocompressie, dat je dat in de basis kan patenteren.
Mm-hmm.
Dat klopt toch niet?
Nee, dat lijkt me ook niet. Ik denk niet dat je principes zou moeten kunnen patenteren, alleen de uitwerking ervan. Maar ja, dat is niet zoals het rechtssysteem overal ter wereld werkt. En voor mij gaat dit vooral over de VS, Joris. En daar zijn ze daar wat losser in. En bovendien, je hebt gelijk, als je zeg maar als patenttrol optreedt of patentbehartiger of hoe je dat ook zou willen noemen. Je schrijft gewoon iemand aan en je probeert het. En als het tot een rechtszaak komt, dan zou het kunnen dat een rechter jouw patent van tafel veegt. Maar dan moet je helemaal bij de uitspraak komen. En heel veel bedrijven willen dat helemaal niet. En die schikken het al van tevoren. En dan, dat heeft een soort afschrikwekkend effect, waardoor een patent in stand blijft, ondanks dat het waarschijnlijk helemaal door een rechter helemaal niet goedgekeurd bevonden zou worden. Maar ja, als hij eenmaal is toegekend, dan kan je er heel lang mee doorgaan zonder dat iemand hem van tafel veegt.
Wat zo'n alliantie natuurlijk zou kunnen doen, is zeggen wij staan garant voor AV1 en dat royalty-free. Weet jij of ze daar dingen, ik bedoel als Google tegen mij zegt, joh, het is open source, het is klein ontwikkelaar, je mag dit gebruiken. Als andere bedrijven claimen, dan moet je maar tegen ons zeggen. Dan komen we wel helpen. Is er sprake van dat soort dingen of sta je dan helemaal op jezelf?
Ik denk dat je dan toch echt wel op jezelf staat, ja. Ik denk niet dat zij zich op die manier zullen uiten van jongens, als je van AV1 gebruik maakt, dan helpen we jullie wel bij eventuele rechtszaken of wat dan ook. Dat denk niet dat... Nee, dat kun je ook niet... Ik heb daar ook niks van gelezen, eerlijk gezegd. En ik denk ook niet dat realistisch is.
Nee, maar dat maakt de claim van wij zijn royalty free ook een klein beetje wassenneus, want dan zegt iemand anders, nee hoor, echt niet, want een keer patent, dan zeggen ze, oh, oké. Okay.
Ja, dat klopt. En er zijn ook, ik las ook wel een uitspraak al van dat op een conferentie een paar jaar geleden al min of meer rondzong dat AV1 ook een beetje gezien kan worden als een soort van politieke move om druk uit te oefenen op MPEG, hè? Dus de Moving Picture Expert Group, die dus zeg maar achter HEVC, dus de H264, H265 en H266 zit, om druk op hun uit te oefenen om die tarieven, die dan via HEVC Advance werden, die patentpool werden ingesteld, om die tarieven wat te matigen. Dus om, het is eigenlijk een soort van politiek drukmiddel om te zorgen dat, jongens, verlaag die tarieven nou bij HEVC, want anders komen wij met AV1 en dan snijden we jullie, dan halen we jullie in.
Concurrentie lijkt weer eens op alle fronten goed, Wout.
Ik zit me af te vragen, uiteindelijk, als die tarieven omlaag gaan of geen tarieven, de kans dat er dan dat mijn maandabonnement van Netflix omlaag gaat, is natuurlijk redelijk nul. Weet je, die partijen betalen het wel. Dus ik vind best wel interessant hoe het er allemaal ontvouwt. Maar als die tarieven omlaag gaan, gaat het natuurlijk rechtstreeks naar de winstkolom. En ik denk niet dat toch. Of heb je het idee van dat opeens dan, als ik een apparaat koop met een H265 enabled chip erin, dat ik dan daarvoor minder hoef te betalen?
Nou, dan kan de Note 20 naar €350, denk ik, als je dat doet.
Ja. Als dat zou kunnen. Nee, daar gaan wij in principe niks van merken. Nee, dat qua prijseffecten, dat lijkt me niet. Nee.
Dus voor mij is het vooral handig als je dus gewoon dingen bezit die alles kunnen. Als je een tv hebt die en H266 in de toekomst kan decoderen en AV1 en H264. Dus je moet gewoon eigenlijk je geld op verschillende dingen zetten.
Ja, kijk, op zich decoderen is dan niet het grootste probleem. Het probleem is eigenlijk echt het coderen. En dat is bijvoorbeeld ook in de broadcastwereld. Gewoon ga maar eens een 4K-zender met HDR even live coderen. Dat kost een bak aan rekenkracht. En dat is ook deels de reden waarom die zenders er, mondjesmaat zijn. En als ze zijn het vaak van die, ik geloof dat KPN zo'n Love Nature of zo'n natuurkanaal in 4K had, zoiets. En dat zijn natuurlijk beelden die gewoon van tevoren, dat zijn gewoon documentaires, denk ik. En die worden gewoon van tevoren, wordt het gewoon berekend en dan kan je het op een gegeven moment doorzetten. Maar doe zoiets maar eens live, dat is geen eenvoudige opgave. Dus,
en hoe hoger die compressie elke keer met die nieuwe versies, hoe meer rekenkracht het kost om...
Ja, en dat is ook een van de redenen waarom je kunt afvragen van gaat 2H266 het wel redden? Want als de voorganger H265 het al niet echt lekker gaat... Goed, dat komt nu wel meer en meer. Maar goed, H264 is nog altijd heer en meester eigenlijk, als je het gewoon over de hele markt bekijkt. Dus
als je moet betalen voor bandbreedte, als jij een streamingpartij bent of als data, als het niet live is en je moet het of op een schijfje zetten of ergens op een server, en dan moet je de afweging maken tussen file size versus rekenkracht aan de voorkant. Als het één keer comprimeren is en dan heel vaak de winst pakken van kleinere file size.
Dat is waar, ja.
Ja.
Kijk, voor een Netflix of een Amazon Prime of welke streamingdienst dan ook, is het natuurlijk in principe vrij makkelijk. Je rekent het gewoon uit en of het nou een paar dagen of een week duurt, bij wijze van spreken, dat maakt voor hun niet uit. Het duurt het één keer en dan kun je het gewoon hup doorgeven aan de eindgebruiker.
Maar die staan natuurlijk wel in de racks bij de AMSX en zo. Daar betalen ze vast ook wel wat voor de bandbreedte, dus dan is het gewoon een rekensom.
Dat wel, ja. Ja.
Ja. Ik vind het machtig interessant. Er gebeurt van alles en we merken er aan de voorkant geen bal van.
Helemaal niks.
Behalve dat er een videostreamtje bij ons binnenkomt. En dat misschien de kwaliteit mooier wordt. En volgens mij was AV1 nog wel ook echt... Het enige wat ik nog las, dat het heel erg op streaming gefocust is, toch?
Ja, klopt.
Dus
ja.
Echt met lagere bitrates, hele goede... Voor mij, ik merk het ook. Ik gebruik veel videobellen tegenwoordig. En dan gebruik ik Google Duo. En daar bijvoorbeeld mij nu ook wel AV1 in zitten. Of in ieder geval een enhanced version VP9. En dan merk je toch met dat soort real-time video dingen, dat dingen als WhatsApp video, wat volgens mij H264 based is, dat als je dan weinig bandbreedte hebt, dat als elk bitje telt, dat dan toch wel weer uitmaakt welke codec je hebt.
Ja. In principe merk je er inderdaad, wat je zegt, heel weinig of niks van. Ja. Ja. Overigens, een kleine anekdotetje misschien. Ik merkte er wel wat van toen mijn Philips TV... Ik speelde daar op een gegeven moment een bestand af met HDR en HDR10. Dus dat was gecodeerd met H265. En toen, niks aan de hand. Speelt gewoon af, HDR, prima. En dan, maar dan rond minuut 50, dus het was een film. Ineens, boom, crashte de film.
Oh, je dacht dat je een pop-up kreeg dat je moest betalen.
Dat
je nog genoeg...
Ja, dat zou helemaal leuk zijn, ja. Nee, de film crashed, denk ik. Huh? Oh, nou ja, dus ik gebruikte toen nog de standaard videospeler van die Philips TV. Dus ik kijk en, ik herstarte, maar hij pakte hem dus niet meer vanaf het begin. Dus ik kon weer op nul beginnen. Nou, dan denk je van, dan schakel ik even in een klap naar 50 minuten. Maar dat gaat niet met die mediaspeler. Dan kan je hem gewoon in keer 32 en dan duurt het een kwartier wat je op 50 minuten zit. Dus, en wat bleek nou? Op een of andere manier... Ja, of het geheugen loopt dan op een gegeven moment vol of iets. Ik heb meerdere mensen gelezen die er last van hadden. Dat is dan bij H264 is er geen veldje aan de lucht. Maar video's die gecodeerd zijn met H265, dan op een of andere manier kan die tv het gewoon niet verwerken op een gegeven moment meer. Dat is
toch een klein bukje nergens.
Ja.
Oké.
Maar goed, dat is een uitzondering. In principe merk je er zelf natuurlijk verder niks van. En het is te hopen dat ze uiteindelijk de Netflix en andere partijen natuurlijk de extra compressie ook eens gaan gebruiken om de bandbreedte wat ons gewoon wat meer kwaliteit te bieden.
Want oh, dat mag echt. Ook... You and me both, Joris. Ik hoop het ook.
Het is echt, serieus, ik zit derde van weer opnieuw te kijken. Vind ik een fantastische Netflix-serie met 4K en HDR om je vingers bij af te likken. Maar je ziet gewoon, ik hoef niet eens te kijken wat de bandbreedte, je ziet gewoon dat het zwaar gecompressed is.
Ja, en als zij twee keer zoveel compressie kunnen doen, dan gaan ze niet de twee keer zo mooi maken. Dan gaan ze de file size door de helft doen.
Precies, ja.
Ja, zoals ik heb er één keer met Netflix over gepraat. En die keek me ook een beetje aan van, ja, ik snap wat jij zegt, maar jij bent de markt niet.
Nee, dus, ja, dat is het hem, ja.
Ja,
Dat... Kijk, als zij een paar honderd kilobyte per seconde, als zij gewoon zo'n klein bitrate verschil, of relatief klein, als zij dat kunnen bereiken met dezelfde kwaliteit, dan zullen zij mobile first. Hè, landen waar ze natuurlijk heel veel mobiel gebruiken, is dat voor hun al, kan dat al heel veel schelen. Ja, dan voor ons dat dan een beetje, wij eraan.
Het is, leuk, het is leuk dat hier overal glas wordt gelegd, of goede DOCSIS 3.0, 3.1 kabel, maar dat... Dan lopen we iets te ver voorop, denk ik in dat opzicht. Ja. Hey, dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Misschien even, Chris, nu ik je toch hier heb. Jij bent heel druk foto's aan het maken.
Mm-hmm.
Om te kijken, we hebben het natuurlijk over dat je tegenwoordig voor heel weinig geld, met bijvoorbeeld een Pixel 4, leuke foto's kan maken. Maar we pakken nu voor mij even de hele andere kant van het spectrum.
Of ben jij naar te kijken? Dat is leuk.
Ja, want jij bent, welke ben je met elkaar aan het vergelijken?
De P40 Pro Plus van Huawei. Hele mondvol. En de S20 Ultra nog een keertje naast dat toestel. Want dat zijn toch echt wel nog steeds de grote Android-spelers. Ondanks dat Huawei een beetje aan het inzakken is natuurlijk ergens op de westerse markt. Maar daar ben ik wel heel benieuwd naar wat eruit komt. Wat nou de beste is op Android-gebied eigenlijk. En ja, Google zit daar natuurlijk niet bij. Maar deze twee camera's zijn wel erg vergelijkbaar. Camerasysteem moet ik eigenlijk zeggen.
Allemaal wide-angle, allemaal tele, allemaal normale camera, vol met sensors.
Ja, precies. Het is inderdaad gewoon het maximale wat ze kunnen maken nu, denk ik. En het is leuk om te zien ook wat voor software keuzes ze allebei maken dan. Er zitten nu al wel wat verschilletjes die wel interessant zijn. En natuurlijk ook, ik wil ook video gaan meepakken deze keer. Dat is meestal een beetje een ondergeschoven kindje in onze reviews, omdat het ook best wel bewerkelijk is. Maar ik heb nu mijn videoframepje nu hier liggen en daar ga ik ze allebei op doen. En dan,
dus mensen uit Haarlem en omstreken, als je iemand ziet met een houten in elkaar geklust framepje met verschillende telefoons, een beetje als een ninja lopend. Het zou zomaar Chris Broester van Tweakers kunnen zijn.
Ja, inderdaad. En, ik heb het al een keer op Lowlands gedaan. Dat was ook verschrikkelijk.
En het wordt lekker weer de komende tijd. Dus je kan de flare met de zon ook allemaal heel goed testen. Dus genoeg reden zeker voor jou om buiten te komen. Oké, dan rond ik hem hier af. Dankjewel voor jullie bijdrage. Dankjewel voor het luisteren. We horen je feedback heel erg graag in de reacties of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende week.
Doei.
Doei.